Welkom bij Connect. In Connect bespreken Judith, Jody en Jos van Cooper om de week het laatste nieuws in het communicatievak.
Ja, daar zijn we weer, lieve luisteraars, voor aflevering 31. En Judith, heb je er zin in?
Ja, zitten we weer. Ja. We hadden natuurlijk gezegd wisselende formaties.
Ja.
Dat komt eraan, maar deze week lukte het qua agenda's jou en mij, maar...
Ja, Jody nog niet. En niemand heeft gezegd dat je consequent moet zijn. Hè?
Daarom, we doen ook maar wat.
En het is een godswonder dat het ons lukt deze week, ja. Eerlijk gezegd.
Ja.
Want mensen, life is a pitch. We zitten echt midden in het geweld van pitches. En gek genoeg is het congresseizoen ook altijd in de periode dat het drugs is van het jaar. Wanneer leren we dat eens af, mensen? Maar goed, nou, het is niet anders. Hey, we gaan het vandaag hebben over generaties en taal en communicatie en dat soort dingen.
Ja.
Daar hebben we een hele mooie gast voor.
Ja, zeker.
Waarover later meer. En wat heb jij daarmee met dit onderwerp?
Nou, we behoren allemaal tot een generatie. Dus,
is het werkelijk?
Het is werkelijk waar. Ik ben gisteren toevallig weer een jaartje ouder geworden.
Hiep, hiep, hoera.
Hiep, hiep, hoera. Waardoor ik, Ik voel me eigenlijk niet op dagelijkse basis onderdeel van de generatie. Maar er zijn wel momenten dat ik het een soort van...
Maar vandaag voel je net iets ouder dan gisteren.
Ja, dat is precies wat ik wilde zeggen eigenlijk.
Ja, want jij behoort tot de
millennials.
Ja, ik dus ook nog net, hè?
Ja. Dat alleen al vind ik moeilijk te begrijpen, maar goed.
Nou. Ja, de grens ligt op 1980 volgens mij. En ik kom uit 81.
Oké.
En jouw geboortejaar?
91.
Ja, dan scheiden wij 10 jaar.
Ja.
Toch heel anders.
Het is toch anders, ja. En wat ik grappig vind als je dus gaat kijken naar wat zijn kenmerken die dan horen bij een bepaalde generatie. Dan voel ik me soms een twijfelaar. Dus ik weet dat ik niet meer tot Gen Z behoor. Maar ik herken wel veel van mezelf daarin. Dus nou ja, in het kader van onze gast die we daarover gaan spreken, ben ik wel heel benieuwd naar wat zij daarover te vertellen heeft.
Ja, want zij is echt weer aanzienlijk jonger.
Zeker.
En daar hebben we Bas, die ons helpt bij het redactiewerk, hebben we daar een beetje leven zuur in gemaakt. Omdat we bij dit onderwerp zijn er een heleboel mannen van mijn leeftijd.
Ja. Of, met wie je over Gen Z kan praten.
Of nog erger, die erover praten.
We willen er mee praten.
Ja, dat vonden wij toch net even iets interessanter. En dan moet je soms een beetje langer zoeken. Want de opkomende generaties altijd zitten te wachten op mailtjes van boomers om Bas even te quoten. Dat is ook af en toe de vraag. Maar het is gelukt, dus daar zijn we hartstikke blij mee.
Ja, absoluut.
Ja.
Is er nog iets opgevallen deze week?
Ja, is maar zeker. En wij leven in de wereld van merken en zo. Hè?
Ja.
Denk je dat dan hoe je heet en hoe dat klinkt, dat er iets toe doet?
Ja, ik denk dat het handig is als je naam een beetje beklijft. Ja,
ja dat denk ik dus ook. Ja, dat denken ze dus bij sommige bureaugroepen gewoon net even anders over. Kijk, je had een bureau, Woendeman Thompson, JWT. Het heeft een hele historie hoe dat bureau geheten heeft. Dat gaat nu internationaal. Hou je vast. VML heten.
VML.
Nou, dan weet jij natuurlijk precies wat er bedoeld wordt.
Ja, meteen. Drie willekeurige letters achter elkaar. Nee, vertel.
Ja, nou ja. Het is gewoon een reclamebureau wat ooit in 1992 opgericht is in Kansas door een aantal reclameveteranen. Die gewoon John Valentine, Scott McCormick en Greg Lajebel, als ik het goed uitspreek, heette. En dat is in 2001 overgenomen door WPP. En toen is het gerebrand tot van alles, tot VML Y&R, omdat het ook weer een fusie was met Jong en Rubicam.
Oké, ben je helemaal kwijt?
Nou, maar dat is het.
Ja. Oké, maar even...
Op Adformatie staat een lijstje van 1877, waar het allemaal begon. Bij James Thompson, J. Walter Thompson. En dat gaat dan... De hele tijd gaat dat door. En dan heb je ook een Nederlands onderdeel en zo.
Maar
en,
even advocaat van de duivel. Wij zijn ook onderdeel geworden van Candid-platform.
Ja.
Dat heet Candid. Stel dat dat POM heette.
Podcast over media.
Ja, oké. Dom voorbeeld. LWS. Ja, naar de oprichters.
Ja, vind ik super kut.
Maar had je dan gezegd, nee, sorry, dat gaan we niet doen?
Nou, misschien wel. Ja. Ja, sorry. Ja, Jody en ik zijn natuurlijk ooit Cooper begonnen. En volgens mij, we waren redelijk snel erover uit wat we wilden doen. Alleen die naam, daar bleven we best even op hangen. Maar het was wel één ding. We gaan het geen Keuler en Gova PR noemen. We zo niet erop.
Dat is ook vreselijk. Nee.
Ja, maar het is het. Weet je, advocaten doen het. Reclame mensen doen het. Je ziet dat gedoe ook in series zoals Suits en Mad Men. Dat dan ja die naam op die gevel of in die hal bij die lift. Die verandert dan elk seizoen weer. Dan komt er een naampje bij van een nieuwe partner.
Partner, ja.
En het is allemaal, piemelnijd. Het is, ja, ik weet niet. Ik begin een lijn te ontdekken. Vorige week was het poep, nu zijn het piemels.
Ja, joh. Nou,
niveau weer goed, gezet. Weet je, dat viel me op. Het is een beetje het is een heel licht onderwerpje. Maar ik vind het zo typisch dat er... Kijk, Accenture heeft met Accenture Song, wat je er ook allemaal van vindt, hebben ze wel geprobeerd om in ieder geval een naam te verzinnen die iets zegt, die ergens op slaat. Ik vind dat bij Candid ook, weet je wel. Dat zegt gewoon open houding, vooruitgang. Daar... Nou ja, daar zit nog iets achter. Daar kan je nog een verhaal van maken. Ja,
ja die random letters.
Ja,
nee.
Lang leven de oprichter is hartstikke leuk. Ja, nou. Ja, ik heb er niks mee.
Gefeliciteerd met de overname.
We wensen ze heel veel succes. Ja.
Precies.
Wat is jou opgevallen?
Nou, we zitten iets minder dan een maand voor de verkiezingen. En volgens mij is het nu officieel geopend, het campagneseizoen. Ik keek zondag naar het eerste debat tussen aanhalingstekens. Want een echt debat was het volgens mij niet. Maar de uitzending van College Tour met Dylan, Pieter Omtzigt, Caroline en Franna Timmermans.
Ja.
En ik vond het wel een opvallend format in die zin. Want ik vond dat de echte aanvallen op elkaar best wel uitbleven. De studenten die vragen mochten stellen vanuit de zaal waren daarentegen echt onwijs fel. Ik vond het op zich veelbelovend. Maar ik ben nog wel steeds benieuwd wanneer we echt... De picky one-liners terug gaan zien op tv. Dat komt vast snel.
Ja, ik denk dat het hier ook wel mee te maken had dat het bij College Tour dat het publiek natuurlijk een hele grote rol heeft. En dat is meestal niet zo. Nee. En het is natuurlijk ook een publiek. Studenten gemiddeld genomen zijn natuurlijk vrij progressief linkse mensen.
Ja.
Zeker in zo'n zaal.
Ja.
Dus ja, ik heb ook het idee dat er ook wel... mensen waren van partijen die ook bewust dachten van... ik haal mijn kaart nog
over.
Even tegen de borst.
Ja. Nou, en wat je zag, dat was wel grappig. Je zag de politie op het podium een beetje worstelen met... Oké, dit wordt op televisie uitgezonden... maar spreek ik nou tegen de studenten in de zaal of thuis?
Had ik ook.
Een paar keer dat bijvoorbeeld Frans Timmermans of Pieter Omtzigt echt... na een vraag waarin een student vaak iets persoonlijks inbracht. Hè? Ik heb een studieschuld van 60.000 euro. Ik heb een huurwoning van 2300 euro per maand. Daar zit ik mee. Dat ze baf meteen op de inhoud zeg maar gingen zitten. Van ja, en dit moeten we doen en dit. En daarmee spraken ze direct naar het thuispubliek. Terwijl op andere momenten zag je ze ook denken... ja shit, ik moet me meer op die student zelf richten. Maar dan vergaten ze eigenlijk een beetje het grotere beeld.
Ik had ook het gevoel dat als stel je staat aan de bar... met zo'n student, dan antwoord je nooit zo.
Nee, absoluut niet. Nee, klopt.
Het is toch dat camera bewustzijn wat dan heel erg...
Ja, dat zit dan toch ergens in dat achterhoofd, ja. Nou ja, en in die zin... dus dit was een opvallend format. En ik las ook dat volgende week maandag... gaan Timmermans en Omtzigt hun eigen debat organiseren. Dat doen ze volgens mij in een zaal in Arnhem, in Luxor. En dat wordt dan gelivestreamd via hun eigen social media kanalen. Ook wel opvallend, want dan hebben ze dus anderhalf uur de tijd... om hun eigen programma's tegen het licht te houden... en verschillen en overeenkomsten te zoeken. Beetje die wens hè, van Omtzigt die ook had... van laten we meer inhoud toevoegen aan een debat. Dus daar ga ik ook zeker wel eventjes naar kijken.
Dat vind ik niet zo gek. Nee. Zeker voor de zwevende kiezer. Dat zijn er denk ik best veel.
Ja.
Als ik om mij heen... Ja, dat is nooit een goede raad geven, want dan kijk je in je eigen bubbel. Maar ja, het is toch veel nieuwkomers. Hoe verhouden ze zich?
Ja,
hoe presenteren
precies.
Zij zich? Hoe blijkt het programma te zijn? Ik bedoel, die Omtzigt die wacht natuurlijk vreselijk lang met... die is maandag pas met zijn programma gekomen.
Ja.
Ja.
We gaan het zien.
Ja, all right. Nou, dan zijn we daar ook over uit. Dan gaan we denk ik zo de gast maar eens even...
Laten we
even
haar bellen. Ja,
kan je haar naam goed uitspreken?
Ja, ik heb het net geoefend. Hajar. Ja. Dat is haar voornaam. Yacoubi.
Dus de achternaam Hajar. Is dat...
Hajar Yacoubi. We gaan het even vragen of we het goed uitspreken. Want dat is wel belangrijk. Zij is een 23-jarige nou ja, in ieder geval maatschappelijk betrokken en bevlogen persoon. Ze geeft heel veel lezingen over generatie Z. En ze is 2 jaar lang jeugdvertegenwoordiger geweest bij de Verenigde Naties. Namens de Nederlandse jongeren kwam ze toen op en adviseerde ze op het gebied van mensenrechten en vrede en veiligheid. Maar volgens mij raakte ze ook allerlei andere thema's aan. En nu is ze volgens mij politiek zeer betrokken. Ze heeft een eigen podcast om jongeren te helpen met waar ze op kunnen stemmen.
Ja.
En ze vertegenwoordigt dus echt het geluid van een bepaalde generatie.
Ja, en ik denk dat ze ook wel representatief is voor wat wij met deze podcast beogen. Dat we een beetje langs de randen van ons vakgebied mensen willen zoeken.
Ja.
Dus soms is dat heel erg uit onze eigen bubbel qua menstype. Maar soms is het ook gewoon net even een ander perspectief op de wereld die wel relatie heeft tot wat wij doen. Dus we zijn zeer benieuwd. We hopen dat het een mooi gesprek wordt, dus we gaan er even bellen.
Hallo, met Hadjar.
Hallo, Hadjar. Je spreekt met Jos en met Judith van Cooper van de podcast Connect. En we willen het vooral hebben over generatie Z en hoe dat zich verhoudt tot taal en ons communicatievak. Nou, gaan we beginnen met stelling 1. Generatie Z, laten we het gewoon in het Nederlands houden, is onbereikbaar als generatie.
Oh, nou, misschien, ik had evenwel met Bas vooraf dat ik volgens mij wat lastiger te bereiken was, want ik zag later een Insta-DM, maar daar had ik niet op gereageerd. Dus, maar jullie bedoelen natuurlijk hoe makkelijk kom je in contact met generatie Z.
Ja, en met name eigenlijk gedacht vanuit een organisatie of een bepaald merk. Horen we wel eens, ja, generatie Z is onbereikbaar, want ze zijn immuun voor die verhalen of voor marketing.
Oh, oké.
Okay. Nou, maar je mag het oneens zijn, hè?
Ja. Ik zal sowieso vertellen wat ik ervan vind. Nou, ik denk op dat vlak, wat je wel ziet, is... Ik denk oneens, want ik denk dat het dan minder bij generatie Z ligt. Ik denk waar we wel heel goed in zijn, is door dingen heen prikken. Dus generatie Z, iedereen die geboren is, hè, tussen 1995 en 2010... maar dat beginjaar 1995 is niet zomaar een jaar. Dat is ook het jaar waarin, zeg maar, het internet vrijwel op alle plekken op de wereld over het algemeen mainstream was. Dus dit is wel een generatie die nog nooit geleefd heeft in een tijd waar het internet niet bestaat, zeg maar. Dus waar millennials ooit nog zeggen van, oh ja, ik kan me nog herinneren, hè, dat ik moest inbellen op het internet. Nou, dat is voor mij als generatie zetter gewoon ondenkbaar dat ooit moest. En de reden waarom ik dat noem is... dat doordat we, zeg maar, altijd het internet hebben gehad, hebben we echt vanaf een hele jonge leeftijd al tot zoveel informatie toegang gehad. En ik denk dat we daardoor heel goed zijn geworden in het doorprikken van valse claims. Dat zie je bijvoorbeeld ook wel bij generatie Z'ers die bijvoorbeeld heel veel op klimaat bezig zijn of echt klimaatactivist zijn. Nou, die weten als geen ander te benoemen wanneer het... bla 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 is, zoals Greta Thunberg wel eens een keer zei. Dus ik denk op die manier... Ik denk gewoon dat we heel goed zien wanneer bijvoorbeeld een reclame een bepaalde waarde verkondigt bijvoorbeeld, maar dat niet helemaal doorleeft. Dus als ik een voorbeeld pak, hè, je zag een tijdje terug, werd Cara Delevingne helemaal door het slijk gehaald op sociale media. Want zij had zo'n reclame gedaan voor Vattenfall, ik weet niet of jullie die hadden gezien. Maar dan was het Vattenfall, die hadden dan Cara Delevingne in een commercial. En daarin zat ze dan met zo'n soort van flesje met water erin. En dat spoot ze dan op haar gezicht. En zei ze, kijk, dit zijn de emissies van de waterstof. Van de waterstof van Vattenfall. En het is zo schoon dat je het zelfs op je gezicht kan sprayen. En dan was de strekking van de reclame was een beetje van, ja, Vattenfall binnen 1 generatie... zijn we fossielvrij en is het helemaal, zeg maar, in lijn met Parijs. Ja, dat werd echt zo... Dat is reclame, dat was marketing dat helemaal, zeg maar, bekritiseerd werd door generatie Z. Maar dat komt ook omdat we heel snel met al die toegang tot het internet en daar gewoon gewend zijn aan het internet heel snel onderzoek kunnen doen. Dat is waar kwamen mensen snel achter. Die zagen bijvoorbeeld dat Vattenfall... als je naar die klimaatplannen kijkt, ze hebben helemaal geen tijdlijn voor het uitfaseren van gas. In Nederland alleen al hebben we volgens mij 6 gasgestookte centrales van Vattenfall. Dus ja, binnen 1 generatie fossielvrij zonder duidelijk afbouwplan, dat is gewoon super ongeloofwaardig. Dus ik denk dat we heel goed zijn in het doorprikken van ongeloofwaardige reclames, om het zo te zeggen.
Oké, dus als je dan hebt over hoe ze wel bereid kunnen worden op een ook positieve en een manier die blijft hangen waardoor ze een merk positief herinneren. Zeg maar dan zou je zeggen, waarheidsgetrouw is daarbij dan het meest belangrijke. En in lijn met wat ze ook echt doen en niet alleen wat ze zeggen.
Absoluut. Ja, en ook wel met een beetje zelfkritischheid of zelfspot. Dat werkt zo goed. Het is ook natuurlijk altijd goed om te zeggen. Hè. Kijk, generatie Z is een hele grote groep. Het is de grootste generatie die nu op de aarde rondloopt. Dus het is natuurlijk ook niet een groep die allemaal hetzelfde vinden of denken. Maar het is wel een groep die allemaal in dezelfde tijdsgeest is opgegroeid. En zo'n toegang hebben tot het internet en daardoor heel kritisch kunnen zijn. Dat is wel iets wat we met z'n allen vrijwel gemeen hebben. Maar ik zou zeggen, heel transparant, heel open. Je mag ook best wel eens kritisch zijn. En ik denk juist benoem ook wat mensen gewoon in hun achterhoofd denken. Dus nou ja, bij een bevattenval denk ik, heel veel mensen zullen daar denken van, maar hoe zit het met je gastcentrum, hoe zit het met dit, hoe zit het met dat? En als het dan een te lelijk verhaal wordt, dan ligt het eerder aan de acties die niet genomen worden, dan dat het echt ligt aan, het feit dat het niet helemaal transparant was. Misschien, ik heb een vriendin van mij, die had één keer, die had een beetje iets in dezelfde strekking. Die was uitgenodigd door Converse, het schoenenmerk, naar een hele grote conferentie die ze hielden, omdat Converse het bedrijf, ze hadden een hele campagne en een hele marketing campagne gelanceerd die ging over mensenrechten en over gelijkheid. Dus allemaal jonge generatie Z'ers van over de hele wereld hadden ze uitgenodigd om dan naar het hoofdkantoor van Converse te komen. Nou, bij binnenkomst kregen ze gratis schoenen toegereikt, een goodie bags, er waren panels. Ze hadden allemaal posters hangen met teksten zoals Love is your freedom, we're all in this together, let's do this together. Dus je kan je voorstellen, al die generatie Z'ers waren over the moon, super blij, wat super goed om te zien. En toen was er op een gegeven moment een panel tijdens die conferentie waarin ook de productiemanager van Converse zat. En een collega van haar, die stak toen haar hand op om een vraag te stellen. En zij vroeg toen aan die productiemanager van, wat super mooi om te zien hè, dat Converse hier mee bezig is. Maar hoe vertalen die waardes van mensenrechten zich in jullie productieproces?
Nou, en toen viel het stil.
Toen was er even... Toen viel het oprecht stil. Toen was het echt even stil. Toen zei ze, wat een goede vraag. Even de tijd nog rekken. En toen zei ze, weet je wat, ik wil daar goed antwoord op geven. Dus ik kom er later op terug. Nou, de conferentie gaat voorbij. Helemaal op het einde van de dag nog steeds geen antwoord. Maar ze zien haar wel in die gang. Dus ze rennen snel achter haar aan. En ze zegt van, maar wacht. Heb je nog een antwoord op onze vraag? Hoe vertalen die waardes van mensenrechten en gelijkheid zich in jullie productieproces? Nou, op die vraag haalde die productiemanager van Commerce, die haalde gewoon letterlijk haar telefoon uit haar zak. Ze opende haar mail inbox en ze opende een mailtje van de marketingmanager waarin stond, we respect human rights. Full stop. Dus voor de rest helemaal niks. Kan je voorstellen, hè, deze tech-savvy generatie Z, mensen duurde ze niet lang om erachter te komen dat in ieder geval toen der tijd Converse helemaal geen leefbaar loon betaalde aan de mensen die hun schoenen maakten. Mm. Dus wat ze toen hebben gedaan is dat ze terug zijn gegaan naar de ingang. En die gratis schoenen en goodiebag die ze hebben gekregen, die hebben ze terug ingeleverd. Yeah. En toen zeiden ze van als je zo'n campagne lanceert, dan moet je wel beter je best doen om het echt helemaal door heel je organisatie wel te doorleven. Ja,
heel vaak ligt het genuanceerder dan dat. In die zin dat een bedrijf weet dat ze een bepaalde kant op moeten. Maar dat het best wel lastig is om daar te komen, om allerlei redenen. Zelfs bij bedrijven die er heel goed op staan, zoals Patagonia en Tony Chocolonely's. Onderaan de streep is het ook voor hen lastig om echt het verschil te maken. Waar wij altijd mee struggelen, ook met opdrachtgevers, is eigenlijk de vraag van, je wil niet aan greenwashing doen. Dat wil je gewon niet. Aan de andere kant, je wil iets in beweging zetten. En zoals Johan Cruijff ooit zei, van soms moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt. Dus het is ook best wel vanuit dat perspectief best wel een lastig vertrekpunt van, waar begin je nou? En ik hoor jou net ook dat verhaal over Vattenfall vertellen. En daarbij denk ik, daar gaat het natuurlijk, behalve dat de claim zelf kennelijk niet geloofwaardig is, gaat er natuurlijk ook iets anders mis. En dat is de wijze waarop dan, zeg maar in dit geval, die advertising of die commercial tot stand komt. Ja. Dat is een heel glad, slik geproduceerd dingetje, waarbij iemand gewoon dik betaald is om dat te doen. In plaats van dat je op zoek gaat, dat je het dilemma omarmt bij wijze van spreken, gaat zeggen van, we moeten hier naartoe. Hartstikke moeilijk. Oordeel ook niet te hard over ons. We doen echt ons best, alleen het gaat misschien wel 10 of 15 jaar duren voordat we komen waar we echt willen zijn. Hoe zou jij dat doen? Ja. Want ik vind ook wel eens dat wat ik ingewikkeld vind is inderdaad door die toegang tot internet en door alles is dat heel snel het gesprek aan beide kanten ook op slot gezet wordt. Zo van, ja, wij zijn tegen, we boycotten en we gaan niet meer in het gesprek. En dat is nu wel een ontwikkeling waar ik me eigenlijk ook wel zorgen over maak. Het blijft maar bij demonstraties. En waar ik zelf naar op zoek ben, ik ben in de 40 hoor, dus dat even full disclosure. Maar wat ik zou willen is een soort van perspectief. Oké, we onderkennen dat er problemen zijn die opgelost moeten worden. Maar we hebben het ook de hele tijd over die problemen en waar we allemaal tegen zijn. En wat mij nu tegenstaat, ook aan politici, is gewoon een soort van iets positiever nieuw perspectief. Hoe ziet dat er dan uit en wat moeten we dan doen?
Ja.
Dat mis ik een beetje.
Goeie vraag hoor. Ja, nee, ik vind dat echt een mooie vraag. En ik bedoel, wat natuurlijk ook wel een beetje het stereotype is bij mijn generatie, generatie Z, is dat we dan ook wel, dat er ook vaak, dat we ook wel worden gezien als de generatie die de hele cancelcultuur ophoudt. Dus,
ja, dat is ook maar een klein clubje natuurlijk, hè?
Wat zeg je?
Dat is natuurlijk maar een klein aantal mensen dat echt aanzet tot dat soort daden. Je hebt natuurlijk ook in jullie generatie, om even generaliserend weg te zetten, heb je natuurlijk ook een hele grote grijze middengroep weer, die ook van alles vindt en voelt.
Nou, ja, precies dat wilde ik ook zeggen inderdaad. Want kijk, ik ben zelf ook geen voorstander van cancelen, maar ik denk, wat wel inderdaad goed is inderdaad om daarbij te bedenken, is dat het vaak ook een kleine groep is. Maar het is dus ook vaak dat mensen, het is niet dat ze, het is ook weer niet dat we zijn ook geen naïeve groep, weet je wel. We snappen ook wel dat je niet binnen 2 werkdagen in 1 keer CO2 vrij bent. Of CO2 neutraal. Of dat je hele management board veel diverser hebt gemaakt in een week. Dat snappen mensen ook wel, weet je. Maar het is vaker, denk ik, dat mensen vragen hebben bij de intentie met dat soort dingen. Dus... Ja. Je ziet heel erg dat mensen daardoor, er is een soort van angst van, oh, hier wordt iets gedaan, maar de intentie die is er niet. Dus hier is een soort van schijn aan de hand. En dan zie je dat mensen, je ziet sowieso dat als mensen angstig worden, dan spring je heel snel in een hele defensieve positie. En dan wordt het heel hard en dan wordt het heel polariserend. En ik kan me oprecht best voorstellen dat als je ziet, nou, ik noem maar iets. En om dan toch even bij het voorbeeld te blijven. We zaten een beetje in de klimaathoek met voorbeelden. Hè? Als je dan bijvoorbeeld ziet dat een Shell wel in de tussentijd weer gaat toenemen op de hoeveelheid investeringen en gewoon focus op fossiele energie. Dan proef je ook ergens wel als toehoorder van, hey, hier zit niet helemaal intentie in om daar naartoe te gaan. Ja, het is super moeilijk. Ja, we hebben een samenleving die super, super, super afhankelijk is gemaakt en geworden op fossiel. We hebben er ook heel veel ontwikkeling via weten te maken. Maar het gaat toch wel echt heel erg over die intentie. En ik denk, je zegt wel iets moois, want hoe gaan we dan verder? Hè? We kunnen altijd heel goed benoemen wat dan onderliggend het probleem is. Maar ik denk in eerste instantie, om verder te kunnen gaan, heb je denk ik heel veel meer transparantie en heel veel meer kwetsbaarheid nodig daarin ook. Want het is gewoon heel erg eng, zeker als organisatie, om te zeggen van, hey, we willen deze transitie maken, maar dit zit er tegen. En om dat gesprek te hebben. En kijk, ik denk, je benoemde net even van, nee, zonder dat we het dan te technisch maken, maar stel je voor dat er dan een organisatie is en die denkt, ja, maar het duurt wel 10, 15 jaar voordat we verder kunnen. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon weten van, oh, dat is niet snel genoeg. En wat doe je dan? Dan gaat het ook wel weer, denk ik, en dat is misschien nog een stukje verder, wellicht gaat dat voorbij aan marketing en communicatie, maar dat gaat ook wel over wie wegen die belangen af. Dus ook als je bijvoorbeeld kijkt naar bestuurskamers van heel veel bedrijven, of binnen de politiek, wie er zeg maar op die kritische positie zitten, nou, dat zijn absoluut heel vaak niet jongeren. Ja. Dat zijn heel vaak toch wel mensen toch van de oudere garde. En niet dat dat dan meteen betekent dat het allemaal heel erg op financieel belang zeg maar gericht is. Maar je ziet wel bijvoorbeeld, als we het hebben over duurzaamheid, nou, heel veel bedrijven, volgens mij is de gemiddelde leeftijd van mensen die in raden van commissarissen zitten in Nederland is iets van 68 jaar.
Ja, klopt.
Terwijl die ontzettend belangrijke functies hebben waarin je kan nadenken over, hey, hoe ziet de toekomst, wat is de toekomstfocus van het bedrijf, hoe behouden we de continuïteit, niet alleen van een organisatie, maar ook van de planeet. En ik denk, zolang we daar ook niet jonge mensen bijvoorbeeld in hebben en daarin elkaar wat meer vinden, tussen generaties echt gaan samenwerken en ook samen beslissingen maken, dan hou je misschien ook wel een beetje een soort van wantrouwen in stand. Want het is heel erg ontransparant wat er achter, wat er binnen bestuurskamers en achter die deuren zeg maar gebeurt. Is het feit dat het 10 tot 15 jaar duurt, komt dat doordat de technologie er niet is? Of ligt dat aan het feit dat we hele andere afwegingen maken tussen financieel gewin een soort van wat goed is voor de maatschappij. Dat zie je ook wel een beetje nu hè, met Tata Steel. Die hebben dan bijvoorbeeld een afbouwplan voor die Cokes 2-fabriek die ze hebben, die het meest schadelijk is voor de gezondheid van omwonenden. Nou, je zou ook kunnen zeggen, en mensen die dit horen, die denken, wat een naïeve jonge meid die dat daar aan het roepen is. Je zou ook kunnen zeggen, die gaan morgen dicht. Maar dat is natuurlijk, dan heb je helemaal geen verdienmodel meer voor Tata Steel. Dus dan heb je in één keer met een heel groot probleem financieel voor de organisatie te zitten. Omdat je gewoon ook nog eruit moet halen wat je geïnvesteerd hebt in die fabriek. Maar die afweging die zo gemaakt wordt, ze hebben nu een afbouwplan waarin het volgens mij rond tussen 2028 en 2032 nog helemaal, zeg maar, definitief dicht gaat zijn. Nou ja, dat is wel nog steeds gewoon 5 jaar, 6 jaar langer dat we, nou ja, giftige stoffen de lucht in pompen die mensen daar inademen. Waarom? Omdat er dus wel degelijk een afweging gemaakt wordt tussen wat is in het belang van de gezondheid van omwonenden, het maatschappelijke belang, en wat is het financiële belang? Hoe houden we ook nog een verdienmodel in stand? En het valt wel nog, zeg maar, 5 jaar lang de kant op van het verdienmodel in stand houden. En ik denk die afweging, hoe die gemaakt wordt, die is heel erg intransparant en mensen voelen dat. En daardoor is er heel veel wantrouwen. Daardoor gaan mensen heel polariserend dat gesprek in. Daardoor gaan ze de balustrade op. En ja, ik weet, zolang we dat niet transparanter maken, of daar wat eerlijker en wat kwetsbaarder gesprek met elkaar over voeren, weet ik niet of dat heel snel, zeg maar, zich gaat oplossen.
Ja. Een mooi bruggetje naar de volgende stelling, als we hem toch weer wat meer naar het communicatievak trekken.
Ja.
Het is belangrijk dat mediageneraties niet tegen elkaar opzetten.
Eens. Ja, absoluut eens hoor. Echt eens. Die vind ik zo leuk. Oh, je bent het zo volmondig mee eens. Er wordt ook wel eens gezegd. Ik had laatst, zeg maar, een reportage met Nieuwsuur. Die was verder heel tof overigens hoor. En ik vond ook het stuk wel mooi. Mm-hmm. Maar ik zag ook in de reacties weer dat het in één keer toch uitliep op een soort van die tegen die. En de generatie Z is een verwende generatie. En die zijn alleen maar met zichzelf bezig. Ergens is het nu even jammer dat dit een podcast is, want ik zou jullie eigenlijk heel leuke voorkantjes willen laten zien van Times Magazine. Die heb ik wel eens, ik geef ook presentaties over mijn generatie, en die laat ik dan wel eens zien. Zeg maar, heel vaak zeggen we van, het is gewoon bijna grappig dat wij bij iedere generatie die in een jonge levensfase zit, die dus net een beetje opkomend is als generatie, dan noemen we ze heel vaak of heel verwend, of we zeggen, dat is een generatie die alleen maar met zichzelf bezig is. Dus in het Engels zeg je dan ook wel eens een me generation, only thinking about me. Maar
vroeger in de jaren 80 de patatgeneratie, volgens mij.
Ja, nou precies. Ja, nou dit is. Dit is heel leuk. Je ziet bij Times Magazine dat ze op de voorpagina in de tijd van de millennials een cover hadden. En dan stond er de me generation van de generatie X. Dus dat is de generatie van mijn ouders. De mensen die nu in de 50 zijn. Nou, dan zeiden ze, het zijn slackers en ze zijn lui en ze doen niks. En ze zijn alleen maar met zichzelf bezig. En zelfs, toen was het volgens mij niet Times Magazine, maar New York Magazine. Toen zeiden ze ook over de babyboomers dat het de me-decade. Ja. Zeg maar, van hen is. Nou, maar kijk, dat is, ergens is dat, ik vind dat ergens, het zijn allemaal hele lelijke uitspraken, maar ik vind dat heel geruststellend. Of
het is heel veelzeggend.
Ja, en dan denk ik, wat zijn we toch hetzelfde gebleven als mensen, weet je wel. Dus het is ook niet een soort van, misschien is dat wel de verbindende factor, dat we altijd, dat we allemaal verwend genoemd zijn in onze jonge jaren en alleen maar met onszelf bezig.
Maar is dat niet gewoon het dierenrijk? Dat gewoon degene die bovenop de apenrots bang is om eraf te lazeren? Dat is...
Ja, misschien ook. Misschien zit er bijna iets. Ik ben geen psycholoog, maar ik zou het wel leuk vinden. Misschien dat de psycholoog hier wat ideeën over heeft. Maar het heeft bijna ook misschien wel iets ouderlijks. Hè? De oudere generatie, dat zijn dan niet per se je ouders. Maar misschien zit daar wel een soort van dynamiek in. Dat we even wel de nieuwe generatie gaan vertellen hoe het zit. Maar ik denk wel ook specifiek, hè, als je bijvoorbeeld kijkt op het thema van mentale gezondheid. Daar gebeurt wel iets heel erg interessants, vind ik. Want heel vaak wordt mijn generatie, generatie Z, daar hebben ze wel dan weer heel creatief nieuw woord voor. Maar we worden heel vaak wel eens sneeuwvlokjes.
Snowflakes.
Ja, snowflakes inderdaad. En wat dat eigenlijk betekent is dat we bij het minste of het geringste al smelten. We kunnen dus eigenlijk de hitte van de echte volwassen mensenwereld niet aan. En ik heb wel eens presentaties gegeven over generatie Z. En dan doe ik soms ook wel eens een stukje over mentale gezondheid. Dus hoe je ziet dat deze generatie daar best uitgesproken over is. En ook wat hun behoeftes daarin zijn. Dus heel veel werkgevers die vinden het best lastig dat generatie Z dus bijvoorbeeld zeggen van, ik heb echt even een vrije dag bijvoorbeeld nodig omdat het echt niet lekker gaat. Of mag ik wat rustiger aandoen, want ik zit gewoon echt niet goed in mijn vel. En ik had één keer een presentatie en toen zat er een wat oudere meneer achter in de zaal en die zat de hele tijd zo fronsend te kijken. En ik zag dat iets hem niet lekker zat, dus na afloop was ik even naar hem toegegaan. En toen zei ik, oh meneer, ik zag dat hij toch wel wat moeilijker keek bij het stukje over mentale gezondheid. Wat dacht u erbij? En toen zei hij, ja, dat heb je goed gezien inderdaad, want... toen zei hij, in mijn tijd, hè, toen was het allemaal niet zo soft. En toen waren we gewoon, toen vermanden we ons lekker, zei hij. En we gingen gewoon werken. En ook bij ons ging het ook niet goed. En toen zei hij tegen mij, ik heb ook periodes gehad dat het echt niet goed met mij ging mentaal. En dat ik echt niet goed in mijn vel zat. En dat ik gewoon eigenlijk niet meer trok. Maar dan kom ik toch naar mijn werk toe en dan ga ik toch door. En dat is gewoon hard bikkelen. En deze generatie is gewoon veel zwakker. Maar wat ik daar meer in las, is dat ik ook wel dacht van, ah, wat was het fijn geweest voor deze meneer, dat hij in die periodes een soort van de coulance en het begrip zou kunnen krijgen, wat we nu beter weten op te brengen, hè, voor, nou ja, wij profiteren dan eigenlijk wel best wel van als generatie Z'ers. En ik las daar minder een soort van...
kritiek.
Ja, ik las daar minder een soort van in dat hij het niet eens was met ruimte maken voor mentale gezondheid, maar meer bijna een soort van, intergenerational envy, dus dat hij het misschien een beetje benijdt, of dat hij het ook heel graag voor zichzelf had willen gehad. En dat, daar zit natuurlijk ook wel gewoon in dat mensen graag erkend willen hebben dat zij ook hebben zitten bikkelen en dat het begrip dat we nu opbrengen, dat zij dat niet hebben gekregen. Ja. Dat is ergens natuurlijk ook wel een beetje onrechtvaardig, maar dat lees ik er soms ook in. En soms heb ik het gevoel op het vlak van, nou, misschien even, ik heb specifiek dat dan gemerkt bij mentale gezondheid, maar dat je soms ook wel zoiets hebt van, hey, al die aandacht en al dat begrip wat ik eigenlijk ook had verdiend, wat mensen ook inderdaad hebben verdiend als ze ouder zijn, dat hebben heel veel mensen niet gekregen. En ik denk dat daar ook wel een soort van reactie uit voortkomt tegen generatie Z.
Ja. En als je het dan hebt over hoe media die generaties minder tegen elkaar zouden kunnen opzetten, maar meer, weet je wel, in plaats van de verschillen te benadrukken, wat meer begrip voor elkaar te leren tonen, hoe zouden mediamakers daar bijvoorbeeld een grote rol in kunnen spelen?
Ja, mooie vraag. Nou, ik zie wel eens, dat is misschien heel specifiek, maar ik zie wel eens artikelen waarin je mensen hebt die met hetzelfde bezig zijn. En dan pak je twee mensen van verschillende generaties. Dus ik heb wel eens de leukste presentaties ook die ik heb gezien in interviews. Je had een keer, nou, Aniek Mone bijvoorbeeld, dat is iemand die heel veel met klimaat bezig is in Nederland. Zij is redelijk jong, begin 20. Maar zij had een keer bijvoorbeeld een presentatie gedaan met Jan Terlouw. Nou, die is wel wat ouder. En dat was zo cool. En dat was zo mooi. En dat was zo verenigend. En ik denk, nou, je kan ook, zeg maar, in plaats van dat je zegt generatie Z versus de babyboomers, pak eens op het vlak van, nou, het kan gaan over mensen die zich voor de zorg inzetten. Je hebt bijvoorbeeld ook een ander jong iemand, Teun Toebus. En die woont in een huis met heel veel ouderen die dementie hebben. En hij maakt daar hele mooie artikelen over. En hij heeft een boek over geschreven. Hij is daar superveel mee bezig. Maar dat is zo verenigend. Ja. En ook een beetje zelfpromo. Maar ik heb zelf ook een netwerk opgericht. Het heet 2100. Met een beetje een knipoog naar het jaartal. En dat is heel erg gericht op om ervoor te zorgen dat bestuurskamers wat meer beslissingen gaan maken die ervoor zorgen dat we ook nog een leefbare planeet hebben in 2100. Maar dat is niet een netwerk wat alleen bestaat uit jonge mensen. Maar de helft van ons netwerk zijn mensen die wat ouder zijn en al bestuurder zijn bij, laten we zeggen, de top 100 grote Nederlandse bedrijven. En wat daar wel aan onder ligt, is dat we heel vaak gemeenschappelijke doelen hebben. We willen allemaal dat mensen een gezond leven kunnen leiden, dat we een toekomst garanderen die veilig is, hè, met voedselzekerheid, zonder conflict. En in die gedeelde doelen kunnen we ons volgens mij heel erg mooi vinden. Dus ik denk eerder een soort van laten zien waar mensen met elkaar optrekken die misschien niet de meest logische partners zijn. En misschien het feit dat ik zeg niet de meest logische partner, misschien zeg ik dat überhaupt al omdat dat wel het frame is wat heel vaak gevoed wordt. Ja. Dus vaak tegen in plaats van samen.
Ja. Ja, in het licht daarvan, volgens mij hebben Maarten van Rossum en Emma Wortelboer nu ook een serie waarin ze hun generaties onder de loep nemen. En inderdaad precies met dit doel.
Oh,
om te kijken van, we schelen een halve eeuw, maar waar vinden we elkaar? En ook gewoon eerlijk zijn over waar dat dan verschilt. Weet je wel, dat is ook oké of zo.
Ja, absoluut. Mooi, goeie.
Jij zei eerder iets over raden van commissarissen van bedrijven. Vond ik wel interessant. Toen zat ik over na te denken. Er is gewoon een nationaal register commissarissen en toezichthouders. Zou er niet gewoon een clubje van, 50 jonge mensen moeten zijn die zich verenigen en zeggen van, wij bieden onszelf aan, huppakee. En grote bedrijven, hier presenteren we ons, boek ons maar.
Ja, Ja, zeker. Maar dat bestaat op zich ook wel. Misschien dat het wat meer naamsbekendheid nog kan gebruiken, hoor. Maar bijvoorbeeld dat wat ik heb opgericht met een aantal andere 2100, dat is eigenlijk een register ook van jonge mensen die zo commissariaten in kunnen gaan. En ook die zo'n commissariatenopleiding hebben gedaan. Maar niet alleen wij, hoor. Je hebt ook blikverruimers. Dat zijn ook jonge mensen die zo klaar zijn om erin te stappen. Maar ik denk wel daar wel een beetje, als je dan specifiek daarop inzoomt, raden van commissarissen, die mogen ook zichzelf benoemen. Dus als je bijvoorbeeld stel je voor, je hebt echt een groot commissariaat met 8 mensen. En de 8e persoon die zit op het einde van zijn mandaat. Nou, dan gaan de andere 7 in beraad om te kijken wie de nieuwe collega wordt. En dat is op zich, dan kom je er heel erg uit op wat is de goodwill van die mensen die daar zitten om breder te kijken dan eigen netwerk. En dat is, ik denk niet per se dat het heel sinister en cynisch is, hè, dat mensen dan in eigen netwerk kijken.
Dus zo maar gaat het gebeurt gewoon
wel vaak. Dus ze kijken vaak in eigen netwerk. Niet om een sinistere reden, maar ik denk omdat dat gewoon heel bekend en vertrouwd is. En dan weet je waar een beetje op aankomt. Maar daar hou je een ontzettend eenzijdig perspectief mee in stand. Want juist, ik denk als er een bestuurskamer is, ook juist de plek waar je dat wat breder wilt trekken. Wat diverser om ook dingen zeg maar op te pikken die misschien de anderen niet in leefomgeving meekrijgen of zo.
Ja.
Ja, maar goed hoor. Misschien dat het nog wat meer bekend mag worden ook.
Ja, of ja, gewoon. Kijk, het zijn hele. Ik zit op een paar van die sites te kijken. Je hebt het NCD, ja. De Nederlandse Vereniging voor Commissarissen en Directeuren, ja, bijvoorbeeld. Ja, dat ziet er allemaal super saai uit. Dus ik kan me ook voorstellen dat de brug richting of de afstand tot van jonge mensen tot zo'n orgaan, dat is enorm. Ja. Dus er. Ja, daar moet iets tussen gebeuren, volgens mij. Dat ziet er niet echt heel...
Ja, zeker. Als je het hebt over representatie, dan zeker wel dat er nog wat mag gebeuren in commissariaten.
Precies. Nou, dan gaan we naar de laatste stelling. Volgens mij hinten we er hier en daar al een beetje naar. En dus stelling 3, vanzelfsprekend. Generatie denken is lui.
Oh, en dat generatie denken is dus eigenlijk wat wij stiekem nu ook aan het doen zijn.
Ja, in die zin van generatie Touché. Z vindt altijd dit, zijn altijd lui. We maken een campagne en huppakee, we pakken hokje generatie Z, willen we aanspreken.
Ja, maar ook positief, zeg maar omgedraaid. Hè. We hebben ook wel eens klanten die zeggen, we moeten iets met generatie Z. Of, weet je wel, dus ook wel niet alleen maar het wegzetten van een generatie als lui of kwetsbaar. Maar of
jij dan vraagt, wat bedoel je dan?
Ja, precies. Van generatie Z. Ik snap welke leeftijdscategorie je aanduidt, maar wat wil je hen dan precies vertellen wat hen zo aan zou moeten spreken?
Ja, wat een goede vraag. Ja, we hebben het daar stiekem een beetje over gehad. Maar ik, ik moet beginnen natuurlijk met eens, oneens. Ik zit eigenlijk een beetje in het midden, maar dat is omdat ik denk, eens maar of het is oneens maar. Omdat ik denk van als het daarbij blijft, dan is het super lui. Sorry, maar het ding is natuurlijk wat ik ook al eerder zei, een soort van disclaimer eigenlijk. Kijk, generatie Z is een super grote groep. Het is de grootste generatie die nu rondloopt op de wereld. En als je al die mensen allemaal in één hokje zou stoppen, je zou zeggen, nou, zo zitten ze in elkaar, dit is hun karakteristiek, dit vinden ze belangrijk. Ja, dat klopt natuurlijk gewoon per definitie niet.
Nee.
Wat denk ik wel heel relevant is aan generationeel denken, is dat je kan begrijpen in wat voor een tijdsgeest iemand is opgegroeid. Dus kijk, als je generatiedenken gebruikt om dat te duiden, om individuen misschien ook beter te begrijpen zonder dus zich te verliezen op het feit dat het precies dat individuen zijn, dan zou ik zeggen oneens, want wat een verrijking. Maar als je het gebruikt...
Maar dan gaat het om het binnenhalen van een perspectief, heb je het dan over.
Ja, het is meer een soort van lens of zo, waardoor je naar iemand kijkt. Kijk, als ik bijvoorbeeld een voorbeeld geef, ik noemde al eerder dat dit de generatie is, de eerste generatie die volgroeid is, waarvan we, want je hebt nu generatie Alpha, die worden nu nog geboren, dat zijn de iPad-babies, scary. Grapje. Maar dit is de eerste volgroeide, of de jongste volgroeide generatie. En je ziet bijvoorbeeld dat wij dus ook de eerste generatie zijn, dat noemde ik al eerder, die geen tijd kende zonder het internet. Nou, al die informatiestromen die we binnenkrijgen, dat heeft ook gemaakt dat deze generatie, en dat is een moeilijk woord dat psychologen gebruiken, maar dat we prematurely world weary zijn. Dus wat dat eigenlijk betekent is dat we op een te vroege leeftijd al bewust zijn van alles wat er speelt op de wereld. Ik bedoel, ik kan met mijn telefoon in mijn hand zien dat er een hongersnood is in Jemen, dat er een natuurramp is daar, dat we in Zweden overstromingen hebben. En dat heeft er wel voor gezorgd dat deze generatie, zonder dat ze het überhaupt überhaupt doorhebt, maar door al die prikkels en door al die nieuwsingevingen online bijvoorbeeld, altijd wel een beetje bezig zijn met wat er in de wereld speelt. Dat kan ook gewoon heel onbewust gebeuren. En daardoor hebben ze veel minder capaciteit om andere dingen te dragen. Dus je ziet daardoor dat er ook wel wat minder ruimte overblijft voor problemen uit ons eigen soort van privéleven. En dat is wel bijvoorbeeld zoiets, dat is een tijdsgeestkarakteristiek. Dat is het feit dat je bent opgegroeid met de aanwezigheid van het internet. En dat komt voor mij weer op een andere manier tot uiting dan een andere jongere. Maar als je dat begrijpt en als je in generatie denken dat perspectief zoekt om die duiding te vinden, dan kan je misschien ook veel beter nadenken voordat je zegt, ja, deze generatie kan helemaal niks meer handelen. Nou ja. Als dat zo is, wellicht heeft dat er iets mee te maken. Dat wil niet meteen invullen of zeggen hoe een individu in elkaar steekt. Maar het geeft wel wat perspectief in wat voor een tijdsgeest die persoon is opgegroeid. Daar is het heel handig voor, denk ik.
Ja, mooi. Mooie lessen. Heel erg veel dank.
Ja, jullie bedankt. Ik vond het superleuk. Thanks.
Ja, we zouden nog een uur kunnen doorkletsen volgens mij. Maar moeten helaas andere dingen doen weer. Dus,
helemaal goed. Ik vond het heel leuk. Dus heel veel dank.
Hartstikke bedankt. En veel succes met al je activiteiten. Want het zijn er nogal wat.
Wellicht zien we over een paar jaar je ergens opduiken in de Raad van Commissarissen. Nou, een paar jaar. Hopelijk een paar maanden.
Inderdaad. Ja. Nou, daar hou ik je aan inderdaad. We gaan even terug bellen of zo.
Precies. Precies.
Ja, is goed.
Doei.
Mooi gesprek.
Nou, valt veel uit te halen, denk ik.
Wat ik aan haar goed vind is dat ze steeds dat soort perspectief van mensen die anders denken dan zij ook begrijpt.
Ja.
En tegelijkertijd daar bijzonder ongeduldig over is. Dat is helemaal prima.
Ja, maar ik denk ook het hele ongeduldige hangt dus. Dat vond ik mooi. Ik dacht, ja, dat hele ongeduldige hangt dus samen met die intentie. En dat heeft niet eens dus direct te maken met dat je geen begrip kan hebben voor de afwegingen die je in een bepaalde organisatie moet maken. Maar ja, zij zetten daar gewoon iets tegenover.
Klopt. Dat kan natuurlijk nog steeds allemaal verschillend wegen. Alleen wat je natuurlijk vaak gewoon ziet is dat de bedrijvenkant, noem het zomaar even, die maken het te technocratisch. Ja. En daarom snap ik ook nooit zo dat er heel vaak gekozen wordt om je dan maar te vereenzelvigen met dat Parijsdoel. Want daarmee maak je het nooit een verhaal van jezelf. Want ik zou altijd gaan voor
je eigen verhaal.
Een aantal dingen die dichterbij liggen. Ja. Want dat voel je nu ook. Van deze generatie. Kijk, wat we natuurlijk allemaal weten is dat een aantal van deze problemen zijn veel te lang vooruitgeschoven.
Ja.
Daar kun je nu niks meer aan doen.
Nee.
Dat is waar eenmaal. Dat is geweest. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat mensen die nu jong zijn en een zicht op de wereld willen hebben, gewoon wil weten van, ja, is het je menis?
Ja.
En dan wil je niet wachten op 2030.
2040 of Parijs of weet verder. Ik het. Ja.
Dat snap ik wel. En ik vind dat bedrijven dat over het algemeen best wel beroerd doen. Misschien omdat ze het ook nog niet weten. Ik heb geen idee waar het precies aan ligt. Maar,
Nou, als je het dan terughaalt naar ons vak en wat wij kunnen betekenen, vind ik dat ook wel een van de tofste dingen. Namelijk, we adviseren eigenlijk helemaal niet meer over wat er in dat ene persbericht moet komen te staan. Maar we adviseren over dit soort zaken. Denk nou na over hoe is dit voor jou van toepassing en hoe ga je dat naar buiten brengen?
Nou, de grap is, jij zei net in het begin wel iets leuks als je nu naar dit gesprek luistert. Is dat jij zegt van, ja, soms voel ik me millennial bij wijze van spreken en soms voel ik me meer zet. En misschien is dat wel, zou dat de kern van het succes moeten zijn? In de zin van, je bent de schakel. Want je begrijpt mensen.
Ik ben soms ook een boomer, zeg jij.
Ja. Er zit hier in ieder geval nog tegenover je. Nee, ik ben. Nou goed.
Maar
ik denk dat daar wel echt iets in zit. Omdat je dan soms dat ongeduld is ook niet altijd even realistisch.
Nee.
Alleen het komt ergens vandaan en dat is begrijpelijk. En volgens mij, als je dat een beetje dichter bij elkaar weet te brengen, dan kom je wel ergens.
Mooi.
Amen.
Amen to that.
Strik erom.
Strik erom, wegwezen. Nee,
okay. Nou. Bedankt voor het luisteren weer. Je kunt alles nalezen, naluisteren op koeper.nl/podcast. Abonneer je, laat een review achter. Stuur door dat deze podcast er is. Want we zijn herbegonnen en dat hebben we gezien in de cijfers dat het weer wat doet. Maar dat ook een hoop mensen ons uit hun feed gemieterd hebben.
Ja, dat snap ik ook.
Dat is niet erg, daar zijn we niet boos om. Wel een klein beetje teleurgesteld. Maar ja, dat hebben we toch aan onszelf te wijten. Dus we moeten de luisteraars weer gaan verdienen.
En
als jullie daar een beetje bij kunnen helpen, heel graag. Dankjewel.
Tot de volgende.
Tot de volgende.